Je luistert naar de Van Hokjes naar Puzzelstukjes podcast met Judith Webber.
Het is mijn missie om Nederland te onthokken. Ik heb namelijk gezien dat niemand 100% op een functiebeschrijving past. In mijn ruime HR-ervaring, 12 jaar, 12 organisaties en niemand paste. En toch organiseren we zo. In mijn ogen is er dus een alternatief nodig om meer ruimte te bieden aan talent. En ook om te bouwen aan vertrouwen, verbinding en veiligheid. De basis van iedere samenwerking, vind ik persoonlijk. Nou, met twee simpele stappen kun je ongelooflijk veel effect bereiken en kun je tot een puzzelstukje komen. En daar wil ik eigenlijk iedereen van mee laten genieten. En tegelijkertijd ook ontzettend veel onderzoeken en leren, want ik ben nooit uitgeleerd. Dus daarom nodig ik gasten uit. En in deze podcast ga ik in gesprek met mede-veranderaars, vernieuwers die de dingen anders doen dan anders, om inspiratie te bieden voor jouw volgende stap. En vandaag ben ik in gesprek met Lennart Thoma en hij is organisatiepsycholoog bij Kito. En nou, Kito is al eens vaker langsgekomen, want Cedric is ook te gast geweest hier. Maar jij nog niet, dus nee. Welkom Lennart.
Ja, dankjewel jullie. Ja. Gezellig om hier te zijn.
Ja, zeker.
In Utrecht.
In Centrum. Utrecht Centrum, ja. Dus ik ben benieuwd of we het stilhouden tijdens de opname, want er wordt hier in de buurt gebouwd.
Ja, ik zag inderdaad dus, hier beneden waren ze met allemaal heftruck dingen bezig en zo.
Nou, en we laten het er gewoon lekker zijn, dus dan weet je dat vast even hoe ik daarop reageer.
Helemaal prima.
Lekker laten zijn.
Ja hoor, ik heb een dikke koptelefoon op, dus ik hoor ze misschien sowieso niet.
Nee, wij hebben er zelf eigenlijk niet zo heel veel last van, dus hopelijk de luisteraar ook niet. Dus,
en anders heb je pech.
Moet je het geluid maar iets harder zetten. Ja, ik probeer het eruit te filteren, maar dan weet je vast even dat het kan gebeuren. Ja, ik begin eigenlijk altijd een beetje met de vraag van waarom zit je hier eigenlijk? Ik heb je uitgenodigd, maar jij zei ook ja. Dus wat is de reden dat je ja zegt?
Nee, ik vind dat het wel gezellig om te kletsen met mensen over dingen waar wij eigenlijk allebei samen een beetje mee bezig zijn.
Ja.
Het kan nooit kwaad om, denk ik, om andere mensen ook nog verder te inspireren over wat er kan.
Ja.
Dus als ik een aanvraag krijg voor misschien ergens geïnterviewd te worden of zo, of via een podcast ergens bij het zitten, waarom niet? Het kan weer wat bereik opleveren en wat mensen hopelijk een stapje doen zetten of iets dergelijks.
Ja. Dus, nou, dat is ook mijn insteek van dit hele verhaal, dus mooi.
Dus
mooi.
Zo.
En van hokjes naar puzzelstukjes, waar denk jij meteen aan als je even vanuit je eigen
Ik heb een scheursteken ook aan hokjes.
Ja. Hebben we dat dus,
ik kan zelf ook moeilijk in een hokje stilzitten. Mm. Nou, jij vroeg ook net van, organisatiepsycholoog. En inderdaad word ik vaak ook, dat is ook al gelijk een soort hokje.
Ja.
Ik doe eigenlijk natuurlijk ook van alles en nog wat. Maar op een gegeven moment wordt het ook een beetje lastig om jezelf te omschrijven. Dus het is altijd een soort van gevecht, zeg maar, van aan de ene kant niet in een hokje te willen worden geduwd. Maar tegelijkertijd wil je ergens op een korte manier je identiteit of iets wat je aan het doen bent een beetje beschrijven.
Dat is inderdaad een spannende
vraag. Wat zeg je dan? Weet je wel? Je kan ook ondernemer zeggen, dat is sowieso misschien wel de breedste. Maar ik voel mezelf ook niet per se een ondernemer. Mm. Hoewel ik een bedrijf heb opgericht. Maar ik weet niet. Dat hokje past mij volgens mij ook niet helemaal. Dus ik weet niet wat ik ben eigenlijk. Ik heb daarom ook bijvoorbeeld op mijn LinkedIn bij de dingen die ik doe, staat er waar je zo'n functie dan in kan vullen, staat er bij mij Lennart. Dus ik ben gewoon Lennart.
Ja.
Dat is gewoon overal. Ja, ik weet niet wat ik anders moet zeggen.
Dat ben je ook, hè?
Dus ja, precies. Dat is het meeste wat ik ben, denk ik. Ja. Nou ja, mijn naam zegt natuurlijk ook. Het is ook
dat
misschien
het
een hokje.
Het meeste wat je bent.
Ja, maar tegelijkertijd, whatever. Het is ook een naam. Ik bedoel, mensen hebben ook associaties met namen. En dus kan je afvragen of Lennart dan precies de juiste naam is. Maar
het is jouw naam.
Het is mijn naam.
Ja, daar gaat het om dan, toch?
Zeker. Nou ja, mijn moeder heeft me zo genoemd.
Ja,
en dan
precies.
Zal het wel zo zijn.
Dan neem je dat aan.
Hè? Maar soms heb je dat wel eens. Ik weet niet. Dat heb ik heel erg. Dat sommige mensen heel erg passen bij hun naam.
Ja.
Of andersom. Hun naam heel erg past bij hun of zo. Dat je denkt, dat is echt een Judith.
Ja.
Weet je, nee, dan moet je niet gek gaan kijken. Dat ben jij. Maar,
dat ziet niemand hoor.
Maar. Ja, nee, maar ik wel. Ja. Dus dan benoem ik het maar.
Nee, maar ik weet niet zo goed. Ik heb niet zo heel veel met mijn naam eigenlijk. Ik vind het prima dat ik zo heet. Maar ik ben nou een typische Judith.
Nee, ik heb dat ook niet met Lennart. Nee. Maar ja, soms heb je wel eens iemand, kom je iemand tegen, dan denk je, dat is echt een Annemarie of zo. Ik weet niet waarom ik dat denk soms, maar...
Ja, dat snap ik, ja. Nou, ik heb een zoon en die heb ik Timo genoemd. En die vind ik ook echt een Timo.
Ja, nou, there you go.
Ja, en hij vindt het volgens mij zelf ook wel. Ja, hij is ook wel blij met zijn naam.
Dat is wel humor.
Ja.
Dat het toch een beetje past of zo.
Dat is wel fijn, ja.
Nou ja, goed. Anyway.
Nou ja, je hoopt het maar goed te doen, want iemand zit er dan de rest van zijn leven aan vast, hè? Dus althans, dat, ja.
Ze mogen het nog ergens een keer ergens, veranderen. Ja. Niet dat ze dat waarschijnlijk gaan doen, maar ja.
True. Ja, nee, dat is wel een interessant spanningsveld inderdaad. Van wat zet je dan op je kaartje als je verschillende dingen aan het doen bent. Mm-hmm. Maar is het niet allemaal een beetje in dezelfde richting? Want ja, organisatiepsycholoog, dat zegt dan iets over, je hebt psychologie gestudeerd waarschijnlijk, ja. En je doet dat in organisaties, dat ja. zegt het.
Goeie
maar
combi.
Wat je dan aan het doen bent, daar heb ik eigenlijk nog steeds geen idee
nee,
van.
Nee, klopt, dus het is nog steeds lekker vaag, maar...
Maar kleur het even een beetje in dan hier,
ja, dus, okay.
zou ik zeggen.
Nou ja, dus inderdaad psychologie gestudeerd en dan ja. als master arbeids- en organisatiepsychologie, ja. dus officieel ben ik eigenlijk arbeids- en organisatiepsycholoog.
Ja.
En dat is eigenlijk gewoon meer gericht op gedrag, emoties en de structuren binnen de organisatie. Dus het gedrag en de emoties van mensen uiteraard.
Ja.
En hoe je de organisatie zo ook gestructureerd krijgt dat ja, mensen eigenlijk meer bevlogen worden. Dus ik heb gestudeerd bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
Ja.
En de professoren die daar, de hoofdprofessor van arbeids- en organisatiepsychologie, dat is professor Arnold Pakker. En die is eigenlijk een beetje de man van bevlogenheid. Er zijn een aantal in Nederland die daar heel erg mee bezig zijn, work engagement. En dus wij werden dat echt, nou, dat werd echt met de paplepel helemaal ingegaan. Bevlogenheid is hetgeen wat je ja. moet gaan creëren in ja. organisaties eigenlijk. Okay. Dat is een soort van
dus
de
heilige graal. Dus wel heel erg vernieuwing zit er dan dus in. Dus niet alleen begrijpen hoe het nu is, maar nee. heel erg vernieuwen en veranderen. Dus.
Ja, nou, ik vond ook wel dat er best wel wat oldschool dingen in die studie zaten.
Ja.
Hoor.
Ja,
maar
nou ja,
in ieder geval was
verwachten.
Dit bevlogenheid, ja. je kan het ook als werkgeluk noemen, weet je, het is maar ja. net wat je wil.
Ja.
Maar dat was wel echt hetgeen waar hij voor ging. En hij zei... Ja. Zijn stelling was altijd, er wordt heel veel werknemerstevredenheid wordt er gemeten.
Mm, yeah.
En hij zegt, dat is bullshit, want werknemers zijn ook tevreden als ze met hun poten op tafel zitten en niks doen. Dus je wil juist actief, en een positieve feeling,
yeah.
maar dan wel in een actieve houding.
Mm.
Want je kan een passieve houding, is dan werknemerstevredenheid.
Ja, ja.
Wel positief, maar
okay.
dus je moet het een beetje als een kwadrant, haalt zo'n kwadrant dingetje, wat hij gemaakt. Okay. Okay. En dan heb je dus op de ene as dus negatief en positief yeah. affectie, of yeah. Hoe je in je vel zit.
Yeah.
En dan actief en passief.
Ah, okay.
En wat je dan dus hebt, dus nou, actief en positief is dan bevlogenheid.
Ja, ja, precies.
Positief, okay. maar passief is werknemerstevredenheid. En dan moet ik het goed even kijken. Ah. Dan hebben we de negatieve, maar wel actieve kant.
Yeah.
Dat is dan werkverslaving. Dus ja, als jij natuurlijk heel erg hard wilt doorwerken, ben je super actief.
Ja.
Maar je hebt daar een negatief gevoel eigenlijk bij. Want het voelt ja. als een moetje ja. en je blijft het toch maar doen.
Ja.
Dan kom je in de werkverslavingshoek.
Okay.
Dat is natuurlijk gevaarlijk.
Frustratie en burn-out.
Want dat is dan, ja. dan zak je uiteindelijk naar
ja.
passief,
ja.
negatief. En ja. dat is dan burn-out.
Dat je gewoon niet meer kan. Ja.
Precies. Ja. Dus dat moet je zoveel mogelijk voorkomen.
Okay.
Tegenover burn-out zit dus eigenlijk bevlogenheid.
Ja, precies. Ja. Ja, dat snap ik, ja. Dat is wel grappig, want een van de eerdere gasten, die had het ook over bevlogenheid. En net ook nog weer een andere gast, die had het juist over meer ruimte bieden. En dus ook voor lummelen bijvoorbeeld.
Ja.
Dus dat ziet er dan dus heel passief uit. Maar het kan ontzettend veel creativiteit en innovatie geven.
Ja, zeker. Dus dat is wel een andere vorm van ja. activiteit dan natuurlijk.
Ja, precies.
Maar als je natuurlijk... Inderdaad, werknemerstevredenheid zou meten dat ja, ik kan ook tevreden zijn door inderdaad echt niks te doen en niet ja. eens na te denken over mijn werk. Maar
ja,
gewoon
toch,
het nadenken
toch, ja,
en stilstaan is wel
een hele onderdeel. Interessante, want ik betwijfel echt of er nou heel veel mensen zijn die daar nou echt tevreden van worden.
Nee, uiteindelijk, ik denk dat dat inderdaad misschien wel meevalt,
ja,
maar het is natuurlijk de manier waarop
het... Het is wel een mindset ook dat zo is eigenlijk.
Ja,
hè?
Ja.
Ik vind het eigenlijk al een beetje een negatieve bril om doorheen te kijken.
Aha.
Ervan uitgaande dat mensen dat dus fijn vinden om met hun poot op de tafel
nee.
te zitten, niks te doen en dat ze daar tevreden mee zijn. Nou,
waarschijnlijk
ik geloof
niet.
Daar helemaal niks van, eerlijk gezegd.
Nee, waarschijnlijk
geloof
niet.
Geloof je dat zelf?
Nee, ook niet.
Nee.
Maar hij
zette dat even zo
Hij zette dat
neer.
Even zo stellig neer.
Ja.
En wat hij daarna
dan ga je
al zei...
er wel over nadenken natuurlijk.
Dat er sowieso.
Ja.
En ik denk dat het ook wel goed was om in ieder geval wat verder te kijken dan werknemerstevredenheid inderdaad.
Ja. Nou, dat vind ik ook een
dat kan
draak,
je ook... Ja,
eerlijk gezegd.
Ik weet niet of je die kent. Feike Katz is een beetje een vriend van mij. Die schrijft heel veel over verleuken en klantenthousiasme. Dus
okay.
die heeft het dan meer over de klantkant.
Ja.
En die vertelt dan ook, ja, je hebt klanttevredenheid natuurlijk. Maar dat is echt wat anders dan enthousiast zijn.
Ja.
Dus en
ja.
daar zit dan wel opeens
ja,
een verschil
precies.
in. En
ja.
dat verschil kan je in principe ook op medewerkers
ja.
neerleggen. Want
ja.
Hij zegt dan, ja, als ik een...
Het is wel oké, zeg maar. Het is wel oké. Of je bent super enthousiast en je gaat erover
Hij heeft daar een mooi verhaal altijd bij. Hij zegt, dan ga ik naar... dat hij naar een hotel ging, weet ik veel, in Engeland ergens. En dan kreeg hij, nadat hij daar was gebleven, kreeg hij een zo'n tevredenheidsformuliertje. Waarbij hij moest aangeven wat hij vond van dingen. Dus wat vond je van het bed? Wat vond je van de surf? Dan had hij overal, had hij, nou, goed, oké, goed. En toen daarna was, had hij dat had het redelijk positief ingevuld. Dus die klantscore voor dat hotel was waarschijnlijk helemaal blij geweest. Mm-hmm. Maar toen zat hij te denken van ja, zou ik dit hotel aanbevelen aan iemand anders?
Ja, precies.
Nee, niet per se. Nee. Zou ik hier nog een keer terugkomen? Nee, ook niet per se. Nee, wat heb je dan aan die klanttevredenheid?
Ja, ja.
En dat is natuurlijk...
Ja, dat is ook maar net wat voor vragen je dan dus stelt.
Nou, dus hij zegt, klantenthousiasme, dat doe je door twee vragen te stellen. Ja. Zou je nog een keer terugkomen?
Ja,
en ga je het doorvertellen? Ja, zeggen, als daar twee keer ja op komt, heb je een enthousiaste klant.
Ja,
en dat doet al dat tevredenheid teniet.
Het is allemaal niet interessant.
En dat kan je in principe net zo, denk ik, ook doen voor medewerkers.
Ja.
Dus,
dat vind ik wel een betere nuancering.
Yes, dus, zeker. Ja. En wat uiteindelijk die professor Arnold Bakker wel ook zei, van je hebt, en dan werden we ook alles gelezen van flow.
Ja.
En hoe kom je dan in de flow? En daar zit natuurlijk ook een optimaal tussen je capaciteiten aan de ene kant en de uitdaging aan de andere kant.
Ja.
En daar moet je perfect.
Ja.
Als je te veel uitdaging hebt voor je, voor je capaciteiten, dan dat is niet goed. Kan je ook weer naar een burn-out gaan.
Mm-hmm.
En is er te weinig uitdaging, dan kom je apathisch of een bore-out. Ja, dus je moet de perfecte
mix
zetten.
Ja, en hoe kom je aan de interesse op dit vlak? Waar is dat?
Ja, goeie. Ik had, moet ik eigenlijk helemaal soort van terug. Ik had, even terugspoelen. Ik wist helemaal niet wat ik wilde worden later als ik groot was.
Nee.
Ik wilde absoluut niet gaan werken ook. Dat was wel een beetje een...
Je wilde absoluut niet gaan
werken. Nee, werken leek me heel saai.
Ja.
En dat zou denk ik een beetje kunnen komen vanwege mijn pa. Niet dat hij het niet naar zijn zin heeft op zijn werk, maar die heeft altijd bij dezelfde werkgever, de overheid.
Dat was vroeger, hè?
Ministerie van Defensie, hij zit daar nog steeds.
Oké.
Okay. Hij gaat over, denk ik, 3 jaar met pensioen of zo.
Oké. Okay.
Maar hij heeft altijd bij dezelfde, bij het ministerie van Defensie gezeten.
Ja.
En ik weet nog dat ik vroeger als kind was aan hem vroeg, pa, mag ik een keertje mee naar je werk? En toen zei hij, nee joh, het is geen zak aan, het is maar een kantoor, het, weet je al.
Oh ja.
Er is niks te zien, weet je al, een beetje zo. En hij vertelde er ook nooit wat over, het zit ook niet echt in zijn aard.
Nee.
Maar dat gaf mij altijd een beetje het gevoel van,
daar is even niks aan.
Daar is niet zoveel aan.
Ja, nou, logisch, hij zei het letterlijk.
Ja, dus, en hij bedoelde waarschijnlijk niet eens dat ze werkt, want als je vraagt, is je werk leuk, dan vindt hij zijn werk wel leuk.
Ja.
Alleen, wat moet jij als kind nou te zoeken op zo'n kantoor? Mm. Het is maar een kantoor. Het is niet echt wat om te laten zien of zo. Dat was waarschijnlijk zijn insteek.
Ja.
Maar voor mij voelde dat als... Ja, werk is niet leuk.
Dus snel kan een conclusie dan te gaan, hè?
Ja. Dus ik heb een beetje een soort van een... ik wist dus niet wat ik wilde worden. Toen ben ik eerst een international business studie gaan doen vanuit mijn middelbare school. Ik deed eerst VWO, toen ben ik gezakt op Frans. Toen ging ik naar HAVO. Oh,
shit, fuck ook toch?
Toen heb ik HAVO met 2 vingers in mijn neus afgemaakt.
Ja, ja.
Ik dacht, ik ga toch HBO doen. Ik weet niet wat ik op de universiteit moet zoeken.
Ja.
En toen ben ik... Dus ik zak op een taal.
Ja.
En toen ben ik een studie gaan doen met een taal erin.
Frans ook weer.
Nee.
Oh, denk
nog
al.
Dommer, Japans.
Oh. Huh?
Dus ja, ik en een international business studie gericht op Azië ging doen.
Okay.
Want
je
waarom?
Daar dan bij?
Ja, ik deed vechtsporten. Ik vond Azië dus interessant of zo. Toen dacht ik eerst dat ik naar China wilde gaan. Toen kreeg ik dus die Chinese taal als introductietalen. Introductieweken kreeg je alle talen die ze daar gaven. Dus dat was Chinees, Mandarijn, Japans, Vietnamees en Indonesisch.
Oh,
en toen kreeg ik dat Mandarijn. En toen dacht ik, oh hell no, dit kan ik nooit leren. Dit is echt veel te moeilijk. En Japans was nog een soort van te doen.
Oh ja?
Ja, het verschil zit hem een beetje in dat in Mandarijn heb je toonhoogtes.
Mm.
Dus als je daar ma zegt, is het moeder. Maar zeg je ma, ik heb geen flauw idee trouwens.
Ja,
hè,
maar
ik zeg maar wat, dan is het opeens paard. En zeg je het weer op een andere manier, is het wietplantages. Dus het is,
dat is heel ingewikkeld.
Dus, en Chinezen die kunnen niet echt onderscheiden dat als je ma zegt.
Nee.
En je zegt dus eigenlijk wietplantage, dat je dan eigenlijk moeder bedoelt. Dus
Je
gaat daar heel snel de mis. En dat is met 1 woord. En dat hebben ze dus met
alle
woorden zo. En dan natuurlijk ook nog de Chinese tekens. Dus ik dacht,
wegwezen.
Hell no, dit is niet oké. Okay. En Japans heb je niet die toonhoogtes, maar dan heb je gewoon een soort staccato, dit lettergreepje zit je achter dit lettergreepje en dan heb je nog...
Kon je het ook goed doen, zeg maar.
Soort van. Ja. Ik bakte er alsnog niks van. Mijn eindpresentatie Japans, wat ik moest doen, had ik een 6.
Vind ik nog knap.
Ja, was oké. Okay. Maar het was een beetje het niveau van, ik ging naar Tokio, dat was leuk. Toen ging ik naar Osaka, dat was ook leuk. Weet je, dat is... Dat was mijn hele prestatie.
Ja, precies.
Ja, en dan kreeg je 6 voor. Ja, zeker. Ja. Ik ben dus toen naar Japan geweest voor 4 maanden. Dat was hartstikke leuk. Oh. Maar toen wist ik ook dat ik echt niks met Azië qua werk wilde doen.
Nee. Ja.
Want ook daar, die culturen, daar kan ik ook nog een hele podcast over vullen. Het is niet heel tof, denk ik, om daar te werken. Het zal nu wel ondertussen een beetje veranderd zijn, want het is alweer meer dan 10 jaar geleden dat ik daar was. Maar toen was dat echt helemaal niks.
Ja,
dat
is wel interessant. Ja, ik heb ook wel wat ervaring.
Ja, mee, dus toen dacht ik ga iets anders studeren. Dus ik, en toen meer met mensen, dacht ik.
Ja.
En toen ging ik de psychologie kant op. Ook nog denkende dat ik de klinische kant op zou gaan.
Oh,
okay. En toen kwam ik erachter dat die mensen wel echt flinke problemen hadden. En dat, toen dacht ik, wil ik daar nou de hele tijd tussen zitten?
En ja, dat hoor je wel veel, hè? Dat inderdaad mensen die dan zelf eigenlijk allerlei problemen hebben, dan psychologie gaan studeren.
Dat is ook, niet alleen in de studie, maar ik bedoel dat meer daarna. Maar inderdaad, er zitten ook in de studie heel veel mensen die zelf problemen hebben.
Ja. Om het gewoon meer te begrijpen van jezelf al en dan ook nog door te geven.
Ja, zeker. Dus dat is best wel, dat vond ik dan wel op zich wel interessant aan zich. Maar om nou later van mijn werk te maken dat ik continu tussen de mensen zit met heel veel problemen.
Nee, precies.
Daar had ik niet zo heel veel zin in, dacht ik toen.
Ja.
En toen had je bij de Erasmus Universiteit dus de arbeidsorganisatiepsychologie wat de positieve psychologie probeerde te belichten. Dus negatief is van iemand die ziek is naar neutraal maken en positief is van neutraal naar awesome of weet ik veel wat.
Ja,
En toen dacht ik, dat vind ik wel vet.
Ja.
En dat gebeurde dus daar. En toen dacht ik, dan kan ik ook nog een beetje een combi hebben met mijn international business studie achtergrond. Want dan heb ik iets van business ook nog. Dus misschien is dat wel een leuke combi.
Ja.
Maar toen wist ik nog steeds niet wat ik wilde worden. En toen dacht ik, weet ik veel, iedereen wordt hier recruiter, dus dan zal ik dat ook wel worden of zo. Maar toen kwam ik Ricardo Semler tegen en Semco.
Ja.
Dat was in 2013, toen kwam die aflevering op Tegenlicht van...
Ja, heb ik ook gezien.
Kapitale kracht van geluk.
Ja.
Iemand wees me erop, ik weet nog steeds niet meer wie, maar toen ik dat, iemand zei, dat moet jij kijken.
Mm.
Ik denk dat het misschien mijn broertje was, maar ik weet het niet meer zeker. Ik had nog nooit Tegenlicht gekeken, ik wist niet eens dat het bestond toen.
Oh ja, grappig.
En toen ging ik dat kijken, toen mijn hele wereld draaide echt helemaal om. Want ik dacht, holy shit, als werk zo kan
dat
zijn, dan wil ik het wel.
Ja, precies. Ja,
en misschien ga ik dit dan wel met mijn achtergrond nu ook creëren.
Mm.
En toen zat ik in mijn derde jaar van psychologie. Toen had ik al voor arbeids- en organisatiepsychologie gekozen.
Ja.
En toen werd ik een heel vervelend ventje op de studie. Want toen ging ik eigenlijk alleen maar prediken dat we deze, dat we dit moesten leren. En niet Mintzbergen oude meuktheorieën met hiërarchieën en piramides en organogrammen en dergelijke. Dat ik,
Dus, basisbehoeften en dat soort
dingen. En zo ben ik eigenlijk toen daardoor weer bij Kito naar binnen gerold.
Ja.
En toen daar heel veel... stomme, gekke dingen gedaan.
Stomme en gekke dingen, ja.
Ja.
Wat maakt het dan stom?
Nou ja, wat heel veel mensen... Ik vind het niet zo stom hoor, maar heel veel mensen vinden het achterlijk wat ik soms doe.
Oh ja.
Gekke experimentjes over hoe kan je een organisatie zo vrij krijgen. Of de mensen...
De mensen zo vrij krijgen.
Ja, of een soort van ontorganiseren, zodat je de mensen de ruimte geeft om te doen wat zij willen.
Ja.
En hoe ver kan je dan gaan?
Ja.
En blijkbaar kan je heel ver gaan.
Ja. Ja.
Maar soms ben ik ook wel eens te ver gegaan.
Ja, dan kom je je eigen grens tegen, toch?
Dus, zeker. En ook van andere mensen, van tot hoe ver ze kunnen komen.
Ja.
Dus, maar dat vond ik juist al heel erg leuk.
Ja. Ja, als je een beetje van het experiment houdt.
Een beetje sociale experimentjes bij mensen. En wordt ook niet, dat wordt ook niet altijd door iedereen gewaardeerd natuurlijk ook. Ben ik je proefkonijn? Dan zeg ik eigenlijk ja. En dan...
Ja, dan kan je dus nu zelf voor kiezen dan, of je dat wil zijn of niet.
Precies, ja.
Zo is het natuurlijk wel altijd, hè? Dus,
weet je, een beetje mijn insteek is sowieso dat het allemaal een beetje een... Ik zie het allemaal als één groot experiment.
Het hele leven.
Ja, en weet je, daarom dan kan je ook niet echt dingen fout doen, want het is allemaal iets om te
leren.
Van te leren.
Ja, precies, ja. Ja, dat is al een mooie mindset om mee te beginnen eigenlijk, hè? Dus als je iets wil, dat is wel heel belangrijk in dit hele concept ook.
Tuurlijk.
Het gedachtegoed om fouten maken bestaat eigenlijk helemaal niet eens.
Nee, want dan plak je er een extra hoekje aan of een dingetje.
Ja, goed fout. Ja, dus het duale denken. En terwijl, als je het allemaal ziet als we leren, we doen experimenten. We proberen wat uit en dat gaat wel lekker of niet zo lekker.
Ja.
En dan leer je daar weer van, dan pas je weer aan.
Ja.
En ik vind dat zelf ook veel lekkerder werken. Dus ik dacht vroeger ook dat ik het allemaal helemaal moest uitstippelen. Van dan moet ik dit en dan ga ik ze dat ook vertellen. Mijn opdrachtgevers, dus dan ga ik dit doen en dan dat doen en dan dat doen. Er is helemaal over nagedacht hoor, dat het zo gaat. Ja, met minst of geringste kom je natuurlijk al een hobbel tegen.
Ja, loop tegen de lamp aan.
Ja, dus denk ik, wacht even. Ja, dan moeten we toch even een paar stapjes terug.
Ja,
ik,
zeker.
Dus ik vind het tegenwoordig heel fijn om gewoon te zeggen ook, van we gaan gewoon op reis.
Ja.
En afhankelijk van wat we tegenkomen, passen we aan wat we van plan waren.
Ja.
En we kunnen een klein stukje zien en de rest ook gewoon nog niet.
Ja. Zo is
dat,
het.
Dus ik
een beetje agile-achtig
maar
denken
opdrachtgevers die daarbij passen. Dus als ze echt helemaal zo ver weg willen kijken. Ik ben een keer afgewezen, ook omdat het niet zo strategisch was. Ik dacht, nou, dat klopt wel.
Ja, prima.
In de oude betekenis van het woord.
Ja, nee, prima.
Ik kan wel ver kijken.
Nou, maar, dat is toch ook fijn dat je dan, weet je, dan moet je daar ook
fijn dat ik afgewezen werd, ja, zeker.
Dat was waarschijnlijk een pokkenklus geweest anders.
Ja, nou ja, dat was niet in lijn met waar ik goed in ben. Dus dan wordt dat duwen en trekken en sleuren en ploeteren. En ja. daar ben ik natuurlijk niet zo heel erg van. Dus natuurlijk moet je af en toe wel eens even je best ergens voor doen. Want dat vind ik wel interessant. Ik ben wel benieuwd of je daar een kijk op hebt. Dus de nieuwe generatie. Heb je zelf kinderen?
Ja.
Ja? Hoe oud?
Ik heb een zoontje van 4 en een dochtertje van nu bijna 8, 9 maanden.
Oh.
Ja.
Oh, dat is heel klein nog. Ja,
babytje.
Ja, precies.
En die ander zit dus net op de basisschool.
Ja, dat is wel een beetje schattig. Jong allemaal, ja. Nou, die van mij is 14.
Kijk, ja.
Dus dat is best pittig af en toe van zo'n puber.
Mm-hmm.
Maar die hele generatie die heeft in mijn ogen ook echt iets anders nodig. Mm-hmm. Zowel qua ruimte om te experimenteren en te reflecteren, zijn dat ook allemaal veel meer gewend. Dat zit eigenlijk al op de basisschool zit dat er al veel meer in.
Mm-hmm.
En veel meer presenteren ook. En, weet je, dus
andere vaardigheden, ja.
Echt wel hele andere vaardigheden. Maar tegelijkertijd ook wel dat je echt ergens je best voor moet doen.
Ja.
Dat zit er dan weer niet zo heel erg in.
Nee,
dus het is gewoon...
Ja, maar alles is on demand, hè?
Oh my god, ja.
Kijk, dat is natuurlijk de wereld
waar hij wordt helemaal kriegel als ik iets opzoek en ik ben niet zo snel. Hij is zelf echt 10 keer sneller dan dat. Dus, jezus man, wat doe je er lang over? Ja, nou, dit is het tempo, weet je. Dit is mijn tempo.
Ja, okay. Dan moet hij even 20 jaar geleden terug in de tijd gaan.
Zo.
Toen we nog met internet inbellen. Dat duurde bloody een uur voordat je überhaupt internet had.
Die piepjes.
ja, dat. Ja, ik weet dat nog. Dat was toen. Ja, toen was ik,
precies.
Het was nog niet super oud, maar ik kan me dat nog wel erg goed herinneren. Ja. Dus het duurde altijd tergend lang. Voordat dan überhaupt een pagina laden.
Ja, absurd.
En dan zijn ze nu al boos als een filmpje van, weet ik het hoeveel gig, langer dan 2 seconden duurt voordat het laat, weet je.
Ja, precies, ja. Ja, dus ja, maar ik maak me daar wel eens een beetje zorgen over. Ik denk, dat is dan wel echt wat ze te leren hebben.
Ja, zeker.
En natuurlijk gaat het veel makkelijker om ergens doorzettingsvermogen voor te tonen, als je het leuk vindt.
Zeker.
Dat gaat een stuk makkelijker, dat zie ik bij hem ook heel duidelijk. Als hij ergens gemotiveerd voor is, dan gaat het de brandweer.
Ja.
Maar van allerlei vakken op school... Die niet zo leuk vindt, dat is echt moeilijk
strekken,
allemaal.
Ja.
Ja, ja. Ja. Heb je daar nog een beeld bij, een visie bij?
Ja, nou ja, ik denk dat alle mensen, ongeacht, er wordt wel eens een beetje over generatiedenken gesproken. En daar is natuurlijk wel wat voor te zeggen, omdat mensen natuurlijk met andere technologieën en dergelijke, en dat er op scholen anders wordt gedaan natuurlijk dan, weet ik veel, 50 jaar geleden. Ja. Veel heel anders natuurlijk, toen werd je nog gewoon gemapt. Als je iets fout deed. Dat gebeurt allemaal niet
letterlijk
meer.
Letterlijk
gemapt. Ja, letterlijk met linealen en allemaal dat soort dingen.
Ja, ja.
Ik ken de verhalen precies. Nog van mijn opa.
Ja,
en
zeker,
die heeft wel klappen gekregen, begreep ik.
Absurd eigenlijk, hè? Als je daar nu over neemt.
Nou, nu, wij vinden dat nu absurd. Toen was het hartstikke normaal. Toen was het zelfs...
Ja, maar het is dus ook absurd dat het zo kort geleden nog maar is.
Juist, dat is wel interessant.
Vind ik wel echt...
Maar dan zie je dat dingen dus heel snel kunnen veranderen.
Ja.
Wat ook alweer interessant is.
Ja.
En ook alweer een soort van hoop geeft voor de toekomst. Dat dingen snel kunnen
veranderen.
Nou, dat
vind ik nou ook, ja. Ja, zo kijk ik er
mijn,
zelf naar.
Mijn vrouw is dus juf. En die...
tof. Basisonderwijs?
Basisschool, of? Ja. En die ziet er continu de veranderingen die zij daar natuurlijk ook daarin moeten doorvoeren. Ja. En, maar ook hoe de ouders dus reageren. Zij is denk ik nu... Zij was heel snel juf, gelijk van de HAVO, gelijk PABO in één keer juf. Oké. Dus zij was 21 toen ze ging werken gelijk.
Wow.
Of 20 zelfs, ik weet niet eens.
Ja.
Maar zij zegt dus ook dat in haar beginperiode waren de ouders al echt heel anders dan nu.
Mm.
Dus die ouders, dat was nog als dan de juf een reprimande gaf aan het kind.
Mm-hmm.
Dan gingen de ouders daar bovenop nog naar het kind toe van... Foei, weet je wel, dat is niet goed en ga erover naar.
Mm-hmm.
En luister naar de juf.
Ja.
En het is nu anders.
Ja.
Voor een groot stuk van die generatie is dat dus de ouders gaan lopen zeuren als de juf een reprimande geeft naar de juf toe.
Ja.
Niet naar, nee, mijn kind heeft niks fout, maar de juf zit fout.
Ja,
natuurlijk is dat niet iedereen gelukkig
nee,
zo.
Maar,
maar er
die
zijn
trend herken
een grotere groep van ouders die doen dat. En en dat is natuurlijk ook...
De curling-generatie.
De curling-ouders en nog meer pamperen en nog meer helmpjes op bij het fietsen.
Ja.
En daar heb ik wel iets op tegen eigenlijk allemaal. Laat mijn kind maar lekker op zijn mel
gaan. Ja, 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 en toch is het, toch is dat ook wel uitdagend hoor, je kind op je bek laten.
Nou, tuurlijk, want het doet pijn in je hart als je hem ziet huilen.
Maar tegelijkertijd denk ik wel dat we daarheen mogen. En ook om het bruggetje dan weer even naar organisaties te slaan, dat geldt natuurlijk precies hetzelfde. Hè? Dus een leidinggevende is in feite ook een soort ouder, die ook zijn kinderen op zijn bek mag laten gaan. En dus dat los mag laten. Dus ik zie die parallellen wel heel erg.
Zeker.
Maar tegelijkertijd kan ik het ook wel echt uitdagend vinden hoor. Ik zie mezelf zo nog zo wegfietsen in de straat. En dat je denkt, oh my god, gaat dat me? Oh my god, ik hoop dat het goed gaat, weet je wel.
Ja, zeker.
En dan
zeker.
De eerste keer dat hij alleen gaat fietsen, helemaal alleen, weet je. En dan is ik zit natuurlijk al een tijdje in het grote loslaten. Dus, 14,
en dat is inderdaad grappig, want als je dan naar vroeger kijkt, is dat dan wel, was er dus wel meer losgelaten aan de ene kant, maar was dan wel weer strengheid op de andere kant.
Ja.
Dus dan krijg je al hele andere soorten kaders. Ja. Als zo'n... Ik weet niet of je dat was. Jonathan Haidt is zo'n professor in de VS. Die heeft verschillende boeken ook geschreven. Mm-hmm. Een hele interessante vent. En die heeft het dan, die doet dan in een van zijn lezingen. Dan doet hij soort van aan mensen vragen wat hun leeftijden. Wie zijn de boomers? Wie zijn de millennials? Volgens mij slaat hij de millennials zelfs over. Dat hij zegt, generatie Z en boomers. Jullie millennials zijn niet meer belangrijk. Zoiets doet hij dan als grapje. Maar dan gaat hij opeens vragen. Hoe oud was je toen je... van je ouders meer dan, weet ik veel, 100 meter uit het zicht mocht zijn, buiten, zeg maar. Hoe oud was je toen?
Ja.
En als je dan de boomers vraagt, dan zeggen ze allemaal 4, 5, 6, 4. Weet je, hij doet dan een soort van wijzen in de zaal en dan moeten ze roepen dan moeten ze hoe oud ze zijn.
Ja.
En dan eerst doet hij de boomers en die zeggen dan 4, 5, 6. En dan gaan ze naar dus die laatste, dan volgens mij wel millennials, weet ik veel. Maar wat is daar de generatie van, hoe oud was je?
Ja.
Dat je wel, en dan is het allemaal... 8, 9, 10, 11, 8, 11. Weet je wel, het is echt een beetje meer die range. Dus zie je al zo'n groot verschil.
Leuk.
In hoe vrij je er al werd gelaten door ouders.
Ja.
En ik denk dat het voor bedrijven dat het niet zo is, zeer is van loslaten van je. Dat je heel erg. Je bent wel heel erg. Het is wel een soort van ouder-kindrelatie in heel veel organisaties. Maar het is ook meer het loslaten van het bedrijf. En je werknemers loslaten om daar wat mee te doen.
Ja.
Weer een soort andere nuance misschien.
Ja, vertel eens.
Nou ja, dus ik denk dat... er is een ouder-kindrelatie van manager naar medewerker... Of werkgever naar werknemer. Mm-hmm. Daar zit een soort... Heel vaak wordt dat een beetje als een ouder-kindrelatie inderdaad gezien.
Ja.
Maar wat moet dan de ouder of de werkgever dus in dit geval... Mm-hmm. Wat moet die loslaten?
Ja.
Die moet niet zozeer... die moet meer zijn bedrijf aan zijn medewerkers loslaten... Mm-hmm. Dan dat hij alleen puur het kind of dus de werknemer loslaat. Mm-hmm. Dat is net een beetje anders dan bij een ouder kind, echt ouder kind relatie. Snap je? Daar laat je echt het kind los.
Ja.
En hier moet de ondernemer eigenlijk meer zijn bedrijf overlaten aan zijn kiddo's.
Ja.
Ja, je zou alsnog de parallel kunnen trekken van je laat de wereld over aan je kind.
Ja, zoiets. En zelf het goede voorbeeld geven natuurlijk. Dus dat
moet je als ouder ook in principe?
Eigenlijk wel, hè?
Ja. Dat zou je denken.
Ja, wordt steeds belangrijker naarmate ze ouder worden. Dat vraag je over een jaar of 10 wel even terug en dan ben ik even benieuwd hoe het dan...
ik zal mega veel in dezelfde clichés en fouten stappen. Want dat is wel
interessant. Maar dat is ook gewoon wel het mooie, vind ik persoonlijk. Aan ouderschap. Maar het vraagt inderdaad wel een hoop leiderschap ook. En echt ontzettend bewustzijn van wat laat ik zien, wat zou ik graag willen, waar laat ik los, waar hou ik vast.
Ik heb dat nu heel erg. En daar wijst gelukkig mijn vrouw me gelukkig meerdere malen op. Nou, zij natuurlijk juf, dus daar krijg ik de jufferigheid ook van terug.
Precies,
dan ben ik gewoon een beetje aan het dollen met mijn zoontje. En dan zeg ik soms bepaalde dingen. En dan zegt hij dat later op een soort van... Hij kan nog niet heel erg goed het onderscheid maken wanneer is het gepast.
Ja.
Dus
hij
zegt dat dan op eigenlijk onbeleefde momenten. Ja, een soort van gaat hij dat soort dingen ook... En dan is dat weer niet oké. En hij weet ook niet tegen wie hij dat natuurlijk kan zeggen. Dus dat is logisch.
Ja.
Ja, dan moet ik eigenlijk gaan leren om meer me in te houden om dat soort dingen te zeggen. Of hem veel meer te instrueren wanneer het wel en niet kan. Maar...
Ja. Ja, dan
kies je eerder voor het inhouden weer.
Ja, precies. Ja, dat is wel interessant, Ja, dat is heel interessant natuurlijk. Ik ben natuurlijk eigenlijk al heel lang beroepsmatig bezig... juist met expressie, met je uiten. Mm-hmm. En dat begint bij voelen wie ben ik dan. En, dus het is wel interessant of je dat dan inderdaad in moet houden... of dat je beter je zoon kan leren...
Ja.
Wanneer dat dan wel en niet gepast is. Want dat is in feite...
Dat zou de betere oplossing zijn. Eigenlijk, alleen je kan je natuurlijk op, in ieder geval in leeftijden van kinderen, echt wel afvragen of de capaciteitsniveau daar helemaal geschikt voor is.
Dus ja, als dat is ook een interessante.
Als ik nu natuurlijk heel erg ga uitleggen, ja, maar je kan in deze situatie kan je niet tegen je vader zeggen, hey gek of zo, weet ik veel, wat hij dan serieus was. Mm-hmm. Want ik zeg dat dus wel eens tegen hem.
Ja.
En als wij aan het stoeien zijn, dan, hey, heel gek, weet ik veel, dan komt het eruit. Dus als ik dat dan probeer uit te leggen, die soort van metagesprek, ja, dat is natuurlijk voor hem nog te abstract om echt goed te bevatten.
Ja, nou, met die woorden waarschijnlijk wel.
Nou, dat is zeker zo. En natuurlijk kan ik het dan op een simpelere manier proberen te zeggen, maar zelfs dan...
Ja, onderschat je kind niet.
Nee. Oh, dat doe ik zeker niet, want hij is slim zat. Maar je merkt wel dat hij dat toch nog wel last, zeker sociaal-emotioneel.
Maar dat is ook... Hij hoeft het ook niet in één keer te snappen, hè? En jij hoeft het ook niet in één keer goed uit te leggen.
Nee, zeker.
Dat is ook wel een interessante natuurlijk.
Zeker, daar heb je helemaal gelijk
in. Dat ken ik zelf als geen ander. Ik ben heel erg uitleggerig. Ik noem het altijd ondertiteling naar mijn kind. Omdat hij anders gewoon totaal geen idee heeft waarom ik iets doe of zeg of wat dan ook. En nou, soms heb ik het ook wel eens niet, maar dan zeg ik dat ook.
Ja.
En ook dat is menselijk, dus dat vind ik ook fijn om dat te laten zien. En ik merk wel dat ik onderschat hem absoluut niet. Hij is emotioneel heel erg intelligent. En ik denk eerlijk gezegd dat er heel veel kinderen van de nieuwe generatie emotioneel heel intelligent zijn.
Hmm.
Dus dat we dat ook aan te spreken hebben.
Denk je dat dat een generatie ding is?
Ja, denk ik wel. Ja. Okay. Ik denk dat het bewustzijn echt wel aan het groeien is. En dat dat begint bij de kinderen. En hoe serieuzer wij ze nemen als ouders, hoe meer dat tot bloei komt. Want je kan het ook teniet doen.
Als je naar jezelf kijkt, zeg maar, dan als je kind was, had je dat dan niet toen ook?
Jawel, maar bij mij is het dus teniet gedaan.
Ja, oké, het is onderdrukt, zeg maar.
Het is onderdrukt.
Ja, precies, dat is weer anders. Maar ik denk, ik denk dat iedereen dat heeft.
Ik voelde heel erg veel, ja, dat denk ik ook.
Alleen wij zijn nu wel inderdaad op een punt waarbij we dat iets meer bespreekbaar... Ja. Het is veel bespreekbaarder. Dus
wij zijn bewuster, als ouders ook.
Mm.
Ja, dus wij zijn er veel meer over na aan het denken over als je dit zegt, dan heeft dat voor effect. En weet je, dat,
zijn we er te veel over aan het nadenken? Of zijn we nog niet op dat punt?
Je kan natuurlijk wel er te veel over nadenken. Dan ben je alles aan het analyseren. Dat gaat wel weer wat ver. Want dan denk ik dat je
dus naar zo'n curling-ouderschap mogelijk kan gaan. Als
dat gevaar denk ik ook dat er is inderdaad. En ik probeer mezelf daar wel heel erg scherp op te houden. En ik maak ook lekkere misses hoor. Maar daar kan ik dan leuk weer sorry voor zeggen. En dan laat ik daarmee ook weer... Weet je, dan denk ik weer... Oh ja, ik werd laatst aangesproken dat ik een post had gemaakt. Met een foto van mijn zoon erbij, met ook een uitspraak van mijn zoon erbij op LinkedIn.
Mm-hmm.
En dat doe ik normaal gesproken helemaal nooit. Eigenlijk überhaupt niet mijn kind op LinkedIn. Maar in dit geval was het zo mooi en zo wijs wat hij zei, dat ik dacht, ja, dit moet ik delen. Echt geweldig.
Mm-hmm.
En de grap was dat iedereen reageerde op de foto, want het was namelijk een waanzinnig mooie foto. En bijna niemand op de inhoud. Maar ik werd opgebeld door mijn zoon, want hij woont dan de ene week bij mij en de andere week bij zijn vader. Dus hij belde mij op en zegt, mam, ik heb gehoord dat er iets over mij op LinkedIn staat en ik vind het niet fijn. Ik vind het fijn als je dat even overlegt met mij.
Goeie.
Ja. Ik zeg, oké, dat snap ik helemaal.
En, heel goed dat je het zegt.
Ja, heel goed dat je het zegt. Nou, heel goed dat hij het zegt. Dus, dat
is knap.
Zeker. Nou, dat stimuleer ik ook wel heel erg om echt wel meer te uiten. Want anders heb je weer iemand die zich niet gezien en gehoord voelt.
Ja, zeker.
Dus, daar kom ik zelf vandaan namelijk.
Mm-hmm.
uiteindelijk heb ik hem gevraagd, wat wil je dat ik doe? Dus wil je dat ik het weghaal? Wil je dat ik het aanpas? Dat het gewoon niet meer zo over jou gaat?
Ja,
en, het laatste, dat was prima. Ik zei, oké, pas ik het aan.
Mooi, ja.
Ik zeg, zou je seintje geven? Nou, kreeg ik een dikke kus en een knuffel. En het was helemaal goed. En denk ik, ik vond het eigenlijk bijna een gelijkwaardigheid.
Want je geeft de verantwoordelijkheid weer terug van hoe wil je het dan hebben?
Ja.
En dan, misschien had iemand anders, dan verwijder ik het gelijk.
Ja.
Maar dat is dan alweer de oplossing invullen, terwijl hij gewoon een relaxed erop is.
Ja, en we konden het er gewoon echt even over hebben. Ik zeg, er staat eigenlijk helemaal niet zo heel veel over jou zelf, dus dat kan ik makkelijk weghalen. Ik zeg, trouwens, iedereen heeft op je foto gereageerd, dus het is ook helemaal niet eens raar dat ik het weghaal. Dus het kan echt makkelijk dat ik gewoon een stukje eruit haal. En dan zei hij, dat vind ik eigenlijk wel goed. Ja, laat maar staan, want kennelijk vond hij het dan toch wel leuk dat zijn foto er stond.
Oh ja. Dat toch wel ergens ego-streling.
Zeker, ja.
En
zeker.
Dat mensen geliked hebben.
Ja, dan zijn ze wel een beetje met zelfbeeld en zo natuurlijk bezig.
Dat ben je sowieso op die leeftijd.
Ja, tuurlijk. Joh, het is echt heel ingewikkeld allemaal. Dat haalt ook wel weer mijn eigen puberteit omhoog als ik dat zo zie, hoor.
Zeker.
Oh man, wat een struggle af en toe. Ja,
dan ben je zo met jezelf bezig.
Ja,
Ja. En dan denk je continu dat mensen naar jou kijken, hoe jij eruit ziet, terwijl die natuurlijk ook allemaal met zichzelf bezig zijn.
Dat zeg ik hem ook altijd, ja. Ja. Maar dat is dus iets wat hij wel heel makkelijk pakt.
Nou, dat is
van,
goed.
Oh ja, dat is waar ook. Waar ben jij mee bezig dan de hele dag? Toch ook niet met iedereen om je heen? Nee.
Ja, dan meer met jezelf. Ja, precies. Dat doet de rest ook.
Dat doet de rest dus ook.
Ja.
Oh, ja.
Nou ja, dat is ook zo'n les wat ik uiteindelijk ook aan mijn kids van, weet je, dat je ook als ouder, ja, je doet soort van volwassen, maar eigenlijk ben je gewoon nog een bloody kind. Je doet maar wat. Je hebt echt geen idee.
Ik zeg altijd, ik heb geen gebruiksaanwijzing erbij gekregen, hoor. Dus,
nee. Wat eigenlijk trouwens, weet je, dat ik weet niet waarom, maar het verbaast me altijd wel dat we krijgen rekenen, we krijgen van alles nog wat.
Ja.
Maar je krijgt nooit opvoeding.
Nee.
Dat is toch raar?
Ik vind het eigenlijk best wel raar, ja. Want we mogen wel allemaal kinderen op de wereld zetten, maar hoe we dat dan vervolgens doen.
Ik zou denken dat als je in ieder geval een beetje wat kaders meegeeft, of in ieder geval wat lessen geeft over opvoeding, wat je wel en niet hoort te doen.
Ja.
Dat dan, ja, je krijgt alleen als je
in de problemen komt.
Nou ja, dat en ook als in de zwangerschap krijg je dan nog even van schud je baby niet door elkaar, weet je?
Ja,
als
die
shaking baby, dat moet je niet doen. Weet je, dat is een soort van, oké, maar
dat is wel heel erg basis. Hè?
Ja, precies. Maar hadden we ook niet even, weet ik veel, rond je puberteit toch een beetje wat lessen daarvan kunnen.
Nou, het is eigenlijk best wel gek. Dus in organisaties zijn er natuurlijk wel allerlei leiderschapsopleidingen waar je trouwens echt veel aan kan hebben, ook als ouder zijnde.
Mm-hmm.
Maar andersom is het er eigenlijk niet echt. Hè? Dus zijn natuurlijk wel mensen mee bezig. Dus,
tuurlijk, er worden stappen gemaakt.
Ja, zeker. Dus, mooi. heb je nog een tip die je zou willen meegeven aan luisteraars? Van waar begin ik als ik het anders wil aanpakken dan dat ik nu aan het doen ben?
Nou, ik denk dat er heel veel te veranderen is in organisaties. Dat is een beetje mijn uitgangspunt. Dus je moet weten dat er heel veel kan.
Ja.
En dat is ook altijd wel interessant, misschien om het even een beetje natuurlijk met de hokjes en dergelijke. Mm-hmm. Is dat vaak de hokjes groter zijn. Als er nog steeds hokjes zijn, mm-hmm. zijn de hokjes groter dan dat je denkt dat ze zijn.
Ja.
Dus vaak gaan mensen uit van. Vaak gaan mensen uit inderdaad van. Maar dat kan echt niet. Maar je moet het eens proberen. Mm-hmm. En zeker als je het ook insteekt, dus als een experiment of als een pilot, mm-hmm. dan is er vaak heel veel mogelijk.
Ja.
Want je kan altijd zeggen, ja, maar anders kunnen we toch altijd weer terug. Dus dan kunnen we weer terugstappen in ons huidige puzzelstukje of ons oude puzzelstukje of oude hokje.
Ja.
Als het misgaat. Maar we kunnen het in ieder geval proberen. Mm-hmm. En daar zijn mensen altijd wel toe bereid.
Ja.
Iedereen
gaat pilot starten nu.
Ja, gewoon altijd pilot starten. Ja. En hoogstwaarschijnlijk komt het dan uit wat jij eigenlijk wil. En is je gevoel juist dat het eigenlijk beter is voor alles en iedereen.
Mm.
En dan ziet de organisatie het ook. Ja. En dan gaan ze ook mee, want dan doen ze het al.
Ja.
En dan hoef je niet eens meer te zeggen. Het enige wat je dan nog hoeft te zeggen, nou, gaat hartstikke goed. Dus we gaan het lekker doorzetten.
Ja, precies. Ja.
En dat werkt altijd als een trein.
Ja, mooi.
Dat is een beetje mijn aanpak.
Ja. ik ben ook nogal een doener. Dus ik ga ook gewoon doen. En dan zo is die podcast ook ontstaan. Ik ben gewoon gaan doen.
Ja, tuurlijk.
Ja, dan aldoende leert men, zeg maar. Dat is een mooi cliché, maar heel waar. Dus,
ja, klopt.
Mooi. En wat ik altijd wel leuk vind, is te horen wat jij meeneemt uit dit gesprek. Wat er bij jou blijft plakken.
Oh, goeie. Ja. Nou ja, ik vind sowieso het puzzelstukjes gedachte vind ik altijd leuk. Ook wel dat nadenken over met de generaties, omdat ik daar nog wel eens mee worstel van, is het echt een generatie-ding? Ik ben al een tijd bezig eigenlijk nog voor, nu komt er dus een nieuw boek binnenkort uit met van mij en Cedric.
Ja,
maar ik was daarvoor ook al bezig met een ander boek en die moet ik dus nog verder afschrijven, want dat is nog een lang ding. En het gaat eigenlijk over persoonlijkheidsverschillen. En ik ben heel erg aan het afvragen ook, zijn die generatie dingen, is dat echt een hoe sterk is het generatieverhaal nou eigenlijk?
Ja.
Of is het meer een persoonlijkheidsding en door technologie en inderdaad misschien ook wel wat vorderingen in bewustzijn, dat er wat dingen veranderen, maar hoe sterk is dat ten opzichte van de persoonlijkheid die er altijd al was, weet je wel?
Precies.
Zijn mensen echt anders? Waarschijnlijk niet.
Nee. Of als je de onderdrukking weghaalt, wat gebeurt er dan?
Hè? Juist, precies. Als je nog meer ruimte geeft, wat is dan de echte mens misschien ook?
Nice. Ja, nice. Oh, misschien moeten we samen schrijven.
Who knows?
Who knows? Ja, wie weet wat er opbloeit.
Cliffhanger!
Spannend. Ja, mooi. Dus eigenlijk een vraag door het Nou, dat is ook mooi.
En jij?
Vraag mee
wat neem jij mee?
Ja, precies. Dat vraag ik mezelf ook altijd. Leuk dat jij het me vraagt.
Dus
anders moet ik het mezelf vragen.
Ja, het zal een rare, die zo'n vraag stellen. Nee, ik weet niet.
Ja, ik vind toch de, ik vind wel opvallend dat, dat het parallel ouderschap-leiderschap een beetje in ons gesprek naar voren kwam. En dat hebben we niet ingestudeerd of zo. Dat gaat gewoon zo. Mm-hmm. En ik merk dat ik daar dan toch al een tijdje zo in onderweg ben. En dat ik daar ook wel heel bewust mee bezig ben. En dat ik daar ontzettend veel in te leren heb nog ook. Maar ik vind het ook wel, denk ik, oh, nou, ik heb er ook wel een visie op. Dat, dat is eigenlijk wat er bij mij blijft plakken. Ja. Ja, soms moet je het gewoon even uitspreken. En dan pas, dat heb ik wel eens vaker hoor, dan hoor ik het mezelf zeggen. En dan denk ik, oh, wist niet dat ik er zo over dacht.
Ja, dat is cool.
Dus dat is eigenlijk wat er nu een beetje gebeurt op dat vlak.
Met die parallellen, ik denk dat er heel veel parallellen te trekken zijn tussen organisaties en thuis.
Ja.
En dat we vroeger hoorden, doe je dat thuis ook?
Ja,
ja, inderdaad, dat doe ik thuis ook, weet je wel. Maar dat is juist mooi als dat ook op de organisatie, in de organisatie kan.
Exact, ja. Nou, dat vind ik een hele mooie om mee te eindigen. Het zou fijn zijn als het parallel thuis en zakelijk, dat het gewoon, dat het gewoon veel meer één wordt. Hè? Ik bedoel, dan komen mensen uiteindelijk toch echt tot hun recht.
Dus, zo is het.
Ja, mooi. Dankjewel.
Jij bedankt.
Wil je hier meer van? Abonneer. Tot volgende week.